Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet loslaat het werk van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van Jezus Christus de Heere en van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, wij zingen het Psalm 103, het eerste en het derde vers. Loof, loof de Heer, mijn ziel met alle krachten. Psalm 103, vers 1 en 3. Verbonden met de kerk der eeuwen gaan we ons geloof belijden. En aansluitend zingen we uit Psalm 68, het 16e vers. Gij koninkrijken zingt Gods lof. Psalm 68, het 16e vers, nadat we ons geloof belijden hebben. En ieder van u belijden met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving van de zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. We gaan de Heere bidden om zijn zegen over deze dienst. Heer, in de hemel tot u komen wij en danken uw groot en heerlijke naam, dat we voor de tweede keer op deze zondag hier bij u en uw huis mogen samenkomen. Heer, dank u wel voor uw trouw, uw liefde, uw zorg, dat u opnieuw uw woord ons geeft. Dat u tot ons wilt spreken en wij bidden u om de doorwerking van uw Heilige Geest, dat woorden die wij horen met onze oren, dat die gedragen worden door uw Geest tot in ons hart. En dat wij van harte amen zeggen op uw woord. Heer, wij danken u vanwege uw grote geduld met ons. Kent ons in onze eigenzinnigheid. U kent ons, de dingen die wij doen en wat wij zeggen, wat wij bekijken, waar onze voeten ons brengen. Heer, daar zitten bij ieder van ons de dingen bij die verkeerd zijn, woorden die niet goed waren. Wat wij zien, wat niet is tot eer van uw naam, en vragen u of u ons dat genadig wilt vergeven. Reinig ons, Heere, door het bloed van uw Zoon en geef de vrede in ons hart. Dat het ons diepe verlangen is om met u de weg door het leven te gaan, om u te gehoorzamen, om u alleen te dienen. Heere, wees dan bij ons vanmiddag, omdat er zoveel stemmen zijn om ons heen en zoveel stemmen in ons hart, dan die ene stem naar boven uit te horen. Uw woord dat wenkt, u die roept, geef mij je hart. En Heere, dat we zo vanmiddag een dienst hier mogen hebben tot eer van uw grote, uw heerlijke naam. Dus zij met ons, Heere, zie als kinderen, jongeren, ouderen, zijn samengekomen, dank u wel daarvoor. En wilt u ook zijn met de broeders en zusters die vanwege ziekte, ouderdom, andere reden hier niet konden komen, die thuis met ons meeluisteren. Wees ook met hen die al op vakantie gegaan zijn. Ze elders zijn, Heere, dat ze het ook goed op deze dag mogen hebben. En Heere, dat in deze dienst waarin wij het gebed tot u opzenden, waarin wij zingen, het orgel bespelen, ze gaven geven, wat er verder allemaal gebeurt in deze dienst, dat het mag zijn tot lof, tot eer, die grote en heerlijke naam van u. Geprezen zij u, Vader, Zoon en Heilige Geest, nu en tot in de eeuwen der eeuwen. Amen. Gemeente, we lezen opnieuw een gedeelte uit het boek Handelingen. En vanmiddag lezen we Handelingen 20 vanaf vers 17 tot 38. Handelingen 20 vanaf vers 17. Paulus had haast willen maken om op tijd in Jeruzalem te zijn en daar het Pinksterfeest te vieren. Maar dan zou hij dus de gemeente van Efeze voorbij moeten varen. En krijgt er toch wat spijt van. Dat hij denkt, dat doe ik niet goed. De gemeente waar ik 3 jaar gewoond heb, om die links te laten liggen en snel naar Jeruzalem te varen. Gaat hij niet naar de gemeente toe, maar in ieder geval laat hij de ouderlingen van die gemeente halen om afscheid te nemen. Dat lezen we in Handelingen 20 vanaf vers 17. Maar Paulus stuurde iemand uit Mileten naar Efeze en liet de ouderlingen van de gemeente halen. En toen zij bij hem gekomen waren, zei hij tegen hen: u weet hoe ik van de eerste dag af dat ik in Azië aankwam, heel de tijd in uw midden geweest ben. De Heere gediend heb met alle nederigheid en veel tranen en onder verzoekingen die mij overkomen zijn door de aanslagen van de Joden. Hoe ik niets van wat nuttig was nagelaten heb u te verkondigen en te onderwijzen in het openbaar en in de huizen. En ik heb zowel tegenover Joden als Grieken getuigd van de bekering tot God en het geloof in onze Heer Jezus Christus. En nu, zie, ik reis gebonden door de Geest naar Jeruzalem en ik weet niet wat ik daar zal tegenkomen. Behalve dan dat de Heilige Geest van stad tot stad getuigt dat mij boeien en verdrukkingen te wachten staan. Maar ik maak me nergens zorgen over en ook acht ik mijn leven niet kostbaar voor mezelf, opdat ik mijn loop met blijdschap mag volbrengen, evenals de bediening die ik van de Heer Jezus ontvangen heb, om te getuigen van het evangelie van Gods genade. En nu, zie, ik weet dat u allen bij wie ik rondgegaan ben en het koninkrijk van God gepredikt heb, mijn gezicht niet meer zult zien. Daarom betuig ik u op de huidige dag dat ik rein ben van het bloed van u allen. Want ik heb niet nagelaten u heel het raadsbesluit van God te verkondigen. Zie dan toe op uzelf en op heel de kudde, te midden waarvan de Heilige Geest u tot opzieners aangesteld heeft om de gemeente van God te wijden, die hij verkregen heeft door zijn eigen bloed. Want dit weet ik, dat na mijn vertrek wrede wolven bij u zullen binnenkomen die de kudde niet sparen. En dat uit uw eigen midden mannen zullen opstaan die de waarheid verdraaien om de discipelen weg te trekken achter zich aan. Daarom wees waakzaam en bedenk dat ik 3 jaar lang nacht en dag niet heb opgehouden iedereen onder tranen terecht te wijzen. En nu, broeders, ik draag u op aan God en aan het woord van zijn genade aan hem die bemachtig is om u op te bouwen en u een erfdeel te geven onder al de geheiligden. Ik heb niemand zilver of goud of kleding verlangd. En u weet zelf dat deze handen dienst hebben gedaan om te voorzien in mijn behoeften en voor hen die bij me waren. En ik heb u in alles laten zien dat men door zo te arbeiden het moet opnemen voor de zwakken en de woorden van de Heer Jezus in herinnering moet houden, namelijk dat hij gezegd heeft, het is zaliger te geven dan te ontvangen. Toen hij dit gezegd had, knielde hij neer en bad met hen allen. En alle begonnen luid te huilen, vielen Paulus om de hals en kusten hem. Zeer bedroefd, vooral om het woord dat hij gesproken had, namelijk dat zij zijn gezicht niet meer zouden zien. En zij deden hem uitgeleiden naar het schip. Zalig zijn zij die het woord van God horen en het bewaren in hun hart. Gemeente, in de preek willen we met elkaar nadenken over het slot van vers 35. Het woord van Jezus, het is zaliger te geven dan te ontvangen. Tot zover de tekstwoorden. Voordat we daar met elkaar verder over gaan nadenken, we zingen het Psalm 73, de versen 12 en 13. Ik zal dan gedurig bij u zijn in al mijn noden, angst en pijn. Psalm 73, vers 12 en 13. Als ons antwoord op de verkondiging zingen wij het psalm 68 opnieuw en nu de versen 7 en 10. Gelijk een duif door het zilver wit en het goud dat op haar vederen zit bij het licht der zonnestralen ver boven andere vogels pronkt. Psalm 68 vers 7 en vers 10 na het amen van de verkondiging. Gemeente des Heren, je wordt gelukkiger van geven dan van ontvangen. Het overkomt mij nog wel eens dat ik die woorden al heb uitgesproken voor ik er goed en wel over heb nagedacht. Dan gaat dat eigenlijk gedachteloos. Dat heeft te maken met dat briefje. Nu vergeet de collecte aan te kondigen. Maar dat je dan vertelt waarvoor er gecollecteerd wordt. Die drie bestemmingen ook. Voor de zending, de eredienst, voor het kerkgebouw. En dat je dan erbij zegt. En bedenk daarbij de woorden van de Heer Jezus. Dat hij gezegd heeft, het is zaliger te geven dan te ontvangen. Ja, iedere week zie ik dan in Hilversum even via de mail op dinsdagmorgen dan het resultaat weer van de afgelopen zondag. Wat daar de drie collecten hebben opgebracht. En dat berichtje dat plak ik dan weer in de nieuwsbrief. En één keer per maand heb je dan het overzicht van de collecten. En ja, een ondeugende gedachte komt er dan bij je boven. Hè? Je zou dus mee moeten experimenteren. Wat gebeurt er nou? Wat bepaalt nou je geefgedrag? He, want dat zie je, dat zal bij u ook wel zo zijn. Er zijn van tijd tot tijd collecten die er echt uitspringen. Heeft dat er nou mee te maken dat hij van harte is aanbevolen? He, dat daar een mooi woord van de Heer Jezus aan is toegevoegd. He? Het is zaliger te geven dan te ontvangen. Dat u zegt, oké, daar geef ik wat meer voor. Of gaat het alleen maar dat u geeft vanwege de inhoud? He, je zou het eens willen zien over een maand of drie. Hoe gaat dat nou, dat geefpatroon, dat geefgedrag? En het verrassende is, het is een woord waarvan Paulus zegt, een woord van de Heer Jezus. En dat zou je nieuwsgierig kunnen maken, dat je denkt, ja, dan wil ik weten waar dat staat. Een woord van de Heer Jezus, dan ga je zoeken bij Matthäus, tevergeefs. Marcus dan? Nee, ook niet. Lucas dan? Nee, zelfs niet bij Johannes. Bij geen van de vier vind je dit woord van de Heer Jezus terug. Eigenlijk bij Johannes, als je dan heel dat evangelie van Johannes gelezen hebt, je bent dan aan het eind en je hebt het nog niet gevonden, dan krijg je daar eigenlijk het antwoord. Want Johannes die zegt dat ook. Als je nou al die woorden neemt die de Heer Jezus gezegd heeft, wat hij gesproken heeft, wat hij gedaan heeft, en je zou dat allemaal opschrijven. Nou, zegt hij, ik denk dat de wereld zelf de geschreven boeken niet zou kunnen bevatten. Wij zouden zeggen, een bibliotheek vol. En nog heb je niet alles vastgelegd wat Jezus gezegd heeft. Nou, hier heb je zo'n tekst. Zo'n woord waarvan Paulus weet, het is een woord uit de mond van de Heer Jezus, maar het is geen, bij geen van de evangelisten te vinden. En aan de andere kant is, ja, kun je eigenlijk 100% zeker zijn dat Jezus dit ook gezegd heeft. En dat Paulus dat zo overgeleverd heeft gekregen. Dat Jezus het gezegd heeft, het is zaliger te geven dan te ontvangen. Want, ja, dat was Jezus. Zo ging het rond in het land. Dat het iedere dag weer liet zien. Hè, dat hij alles weggaf. En uiteindelijk, uiteindelijk gaf hij zelf zijn eigen leven. Heeft hij zijn eigen leven afgelegd. Dat het beter is om te geven dan te ontvangen. En als je kijkt er in die Statenbijbel, je leest die kanttekeningen bij dit vers, dan, ja, die kanttekenaar hebben dat natuurlijk ook gezocht. Die dachten natuurlijk ook, ja, waar moeten we dan naar verwijzen? Maar ook zij geven aan, het staat er niet in het evangelie, maar lees bijvoorbeeld Lucas 6, daar staat het, geef en aan u zal gegeven worden. Van geven word je gelukkiger dan van ontvangen. En alleen die woorden hoort, eerlijk gezegd klinken ze dan helemaal niet zo bijbels. Eerder zou je dan denken aan een spreuk. Een volkswijsheid, zo'n woord wat van de ene generatie op de andere generatie wordt doorgegeven. Maar het is niet, als je dat zo, eerst, zo hoort, geven, word je gelukkiger van ontvangen. Het is zaliger te geven dan te ontvangen. Dat je zegt, nou, dat is nou een woord, er spat om zo te zeggen de liefde van de Heer Jezus vanaf. We kennen ook wel zulke uitspraken, hè. Van die algemene woorden, dat je denkt, ja inderdaad, dat is ook zo. Beter een half ei dan een lege dop. En je hoort hem en denk je, ja dat klopt. En we kunnen hier ook mee uit de voeten. Hè? Zaliger te geven dan te ontvangen. En het is kort, het is duidelijk, positief ook. Doet geen pijn, geven en ontvangen. En dat zijn twee positieve werkwoorden rondom nog weer een positief woord, gelukkig. Geven maakt gelukkiger dan ontvangen. Gelukkig, gelukkiger, het allergelukkigst. En zo gaat het in onze taal. En dan kijk je nog eens goed hoe het er staat, hoewel geven je gelukkiger maakt... Maakt ontvangen alleen je ook al gelukkig. Hè? Dat weet je al. Hè? Je verjaardag, daar kun je zo naar uitkijken. Zo vannachten nog slapen, dan is het zover. En dat is de dag waarop je ontvangt. Je bent jarig en daar horen cadeaus bij. Wat jou gegeven wordt, wat jij in ontvangst mag nemen. Maar gemeente, kijk uit wanneer je nou denkt bij zo'n woord. Ja, goed, als je dat zo leest, Paulus die noemt dat zo. Daar zijn we eigenlijk wel gauw over uitgepraat. Want Paulus zegt er wel wat bij. Hè? Paulus leidt dat woord zo in dat hij zegt, het is een woord van de Heer Jezus. En als de Heer Jezus iets zegt... Dan is dat altijd bedoeld om je aan het denken te zetten. Om iets bij je los te maken. Die woorden van de Heer Jezus roepen emoties op. Er zijn mensen geweest tot wie Jezus gesproken heeft. En die dat woord ervaren hebben als een geweldige bevrijding. Blindheid weggenomen. Of dat ze van hun kreupelheid bevrijd zijn. Geweldig. Dat woord van de Heer Jezus. Maar er zijn ook mensen die hebben zich ronduit groen en geel geërgerd aan wat Jezus zei. Die werden woedend. Die gingen weer naar huis toe. Dat lees je in Johannes 6. Dat Jezus vertelt over het woord des levens. Het brood des levens. Dat ze dat moeten eten. En dat die mensen het niet meer konden verteren, die konden het niet meer verdragen, die zijn weggegaan bij Jezus vandaan. Hebben hem de rug toegekeerd, hebben gezegd het is genoeg geweest. Dit hoeven we niet langer te horen. Dat doet het woord van Jezus. Ja, als je precies weet wat er in zo'n kerkdienst gebeurt, dan kijk je maar niet vanop dat er dat die zakken langskomen. Die geld... bonnetjes in kunt doen. En als de dominee dan ook nog eens een keer zegt... denk aan de woorden van de Heer Jezus... dat hij gezegd heeft... het is zaliger te geven dan te ontvangen... dan word je daar niet onrustig van. Maar je kunt het meemaken. Er kan hier ook zomaar eens een toerist aanschuiven. Wie zal het zeggen... dat er vanmiddag zomaar iemand is gekomen... Of in een huwelijksdienst kun je dat ook nog eens meemaken. Dat je niet zo vertrouwd ermee bent wat er in zo'n kerkdienst gebeurt. Je schuift aan en je laat het over je heen komen. Maar ja, dan heb je dat moment wat we zo even gehad hebben. Dat als op commando staan er een paar mannen op. En iedereen die zoekt in zijn zak haalt geld tevoorschijn. En ja, dan kan dat net even verkeerd vallen. Zie je wel, van tevoren zeggen dat er wordt er niet bij gezegd in zo'n kerk. Maar natuurlijk, als je hier komt, gaat het natuurlijk ook weer om geld. Hoe komt mijn geld in die zwarte zakken? Hoe komt mijn geld daar? Geld voor een project hier, geld voor mensen daar. Altijd weer gaat het over geld. En dat je misschien denkt, ja, die man die daar staat te preken, die moet ook geld hebben. En dat allemaal onder de grote Bijbelse motto, dat er ook nog eens bij gezegd wordt, hè, geven maakt een mens gelukkiger dan ontvangen. Ofwel, het doel van de preek zal wel zijn, pas als je geld geeft, wordt een mens gelukkig. Nou, gemeente, laat ik het gelijk maar zeggen. Het gaat onze God en Vader nooit om geld. Het is geen geldklopperij. Als een collecte wordt aanbevolen. Er zijn stichtingen en organisaties genoeg die precies je weten te vinden. En die precies weten wanneer het nodig is om je te benaderen. Die weten dat al. Nou, in april beginnen we ermee. Dan moet het op de rails gezet worden. Want onze mailing gaat uit in mei. Vakantiegeld bijgeschreven. En in november is hetzelfde liedje. Laten we er op tijd bij zijn. Want december, en er zijn er heel veel mensen die krijgen een 13e maand. Oké. Dat zijn de organisaties. Maar God vraagt je niet om geld. Geld, dat is mijn geld. Altijd handig natuurlijk. Maar geld is geld. En ik zal het gelijk maar eerlijk zeggen. De Heer vraagt niet om geld. Die vraagt om je hart. En die zegt, mijn zoon, mijn dochter, geef mij je hart. Want je hart, dat is het allerbelangrijkste. Je hart, dat is je leven. En zegt de Heer, met minder neem ik geen genoegen. Jouw leven, dat wil ik dat je mij geeft. Maar gemeente, hoe komt Paulus er dan bij? Omdat hij toch over geld gaat praten. Nou, bij de introductie van de schriftlezing zei ik het al. Paulus had spijt gekregen. Hij is weggegaan van het Klein-Azië, het huidige Turkije. Hij zit, als hij die namen noemt, Efeze, Troas, waar die man uit het raam viel, Milete. Als je dat op de kaart ziet, met het eiland van de vluchtelingen ook, zo aan die Turkse kust ook, Lesbos. Daar in die hoek, daar speelt het zich allemaal af. En Paulus die heeft haast, die wil dan zo langs de kust verder varen en de oversteek maken over de Middellandse Zee om zo snel mogelijk in Jeruzalem te zijn. Daar wil hij Pinksteren gaan vieren. En ja, toen heeft hij spijt gekregen. Even ze voorbij gaan. Kan ik dat maken? Stel je voor dat ze daar in Efeze te horen krijgen, dat ze er lucht van krijgen, dat ik eigenlijk vlakbij geweest ben. En dat ik niet bij ze geweest ben, hoewel we er 3 jaar met elkaar hebben opgetrokken. En hij stelt zijn plannen bij, dan toch maar een paar dagen langer. En er worden boodschappers naar Efeze gestuurd om in ieder geval de oudsten van de gemeente te ontbieden. Kom naar Milete toe. En nu zijn ze bij elkaar op het strand of in een herberg. En is het een ontmoeting vol emoties. U hebt dat wel gemerkt bij de schriftlezing. En als Paulus daar afscheid neemt. Daar wordt, zou je kunnen zeggen, wat afgehouden. Tranen horen daarbij. Tranen die het evangelie ondersteunen. De eerste vertelt hij erover. Hoe hij onder tranen en beproevingen heeft moeten werken. Vanwege de samenzweringen van de kant van zijn broeders. Dat waren de Joden, zijn volksgenoten. Een heel eigen verdriet voor Paulus. Dat hij daaraan leidt dat hij de naam van Jezus, de zaligmaker, verkondigt. En dat het op vijandschap of weerstand stuit bij zijn broeders, naar het vlees. De tranen die Jezus ook weende over Jeruzalem. Het verdriet. Wat misschien u of jij herkent vanmiddag, dat je misschien wel een zoon of dochter hebt, of een broer of zus, of iemand van nabij die je lief en dierbaar is, en die toch niet van Jezus wil weten. In die richting moet je dat zoeken, dit verdriet van Paulus, die tranen. En er zijn er nog een keer tranen. Hè? Vers 31, wees waakzaam en bedenk dat ik 3 jaar lang nacht en dag niet heb opgehouden iedereen onder tranen terecht te wijzen. Hij heeft die gemeente toegerust. Je hoort het ook als hij hier afscheid neemt. Dat hij zegt, ja, als ik vertrokken ben, dan zullen er wolven komen. Groot gevaar dreigt jullie. En daar heeft hij ze op voorbereid, onder tranen ook. En dan merk je hoe Paulus zijn werk deed. Die draaide er niet omheen. Als hij dan een gesprek met iemand voerde, dan wilde hij het aan het eind van het gesprek ook echt weten. Dan wilde hij het, om zo te zeggen, uit je eigen mond horen. Heb je nou de Heer Jezus lief? Heb je hem lief met heel je hart? Als Paulus een aarzeling zag, of hij zag dat een hoofd voorzichtig geschud werd, nee, dan raakte dat Paulus, werd hij emotioneel. Dat heeft te maken met die tranen, die vochtige ogen. Dan ging hij weer zitten als het moest, dan ging het door tot in de nacht. Om te onderwijzen, om te bemoedigen, om te getuigen van die liefde van God door Jezus Christus. Blijf bij de Here. Misschien kun jij zo iemand wel herinneren in je leven, dat je zo iemand kunt noemen, hè, die je zo vanuit die liefde over Jezus verteld heeft. Dat je het gevoeld hebt als kind. Dat kwam echt uit het hart van mijn oma of opa of iemand anders. Of dat je zegt, iemand op de zondagschool die dat zo over Jezus kon vertellen, die heeft je over de streep getrokken, om zo te zeggen. Daar gaat het om. Die ernst, die bewogenheid. Die Paulus ook, als hij die brief aan Korinthe schrijft, dat hij het heeft bij, wie ben ik nou? Ik ben een boodschapper van Jezus Christus. En we smeken u namens Christus, laat je met God verzoenen. Zo is hij ook bezig geweest in Efeze. Er moet duidelijkheid komen in je leven. En dan ineens lijken die tranen vergeten en legt Paulus zijn handen op tafel. Ja, als je mijn handen ziet, dat zijn de handen van een pennelikker. Daar zit geen eelt op. Maar bij Paulus, als je die handen ziet, die zijn ruw, die handen van Paulus. Dat zie je, daar, die zijn ruw geworden hè, vanwege dat werk met dat zeildoek en met dat leer. Hij is tentenmaker en met naald en draad en dat stugge touw wat er doorheen gehaald moest worden om dat aan elkaar te naaien. Kijk maar, zegt hij. Ik heb altijd met mijn handen, eigen handen gewerkt, voor mezelf gezorgd en voor de mensen die bij me waren. En hij vertelt het erbij, waarom hij geen geld aannam. Hij zei, dat wilde ik om mijn eigen mensen te onderhouden, maar ik wilde ook geld hebben om in te springen voor de zwakken. Paulus, om zo te zeggen, als diaken. Om te ondersteunen mensen die het financieel moeilijk hebben. Dus Paulus bedoelt niet, jullie zouden eens wat meer hebben moeten geven, of je zou mij ook wel wat meer hebben kunnen geven. Eigenlijk vertelt Paulus hier gewoon dat hij ontdekt heeft in zijn leven met Jezus. En dat wil hij doorgeven. En als je dus wilt weten wat Jezus bedoeld heeft met zaliger te geven dan te ontvangen, dan moet je hem zo te zeggen een laag dieper graven. Want de Zoon van de levende God, die houdt niet van dooddoeners, houdt niet van open deuren. En als Paulus dan dit woord in herinnering noemt, Jezus heeft het zelf gezegd, dan ligt er iets in verborgen wat je te horen moet krijgen. En om dat wat scherper te krijgen vanmiddag, moeten we eigenlijk vanuit dat woord, hè, in vers 35 even teruggaan waar het omslaat. In vers 32. En nu, broeders, ik draag u op aan God en aan het woord van zijn genade. Daar heb je te maken met het geheim van dat woord wat je niet leest bij de evangelisten. Het geheim van dat geven van geld en kleding Paulus gelukkiger maakt dan het ontvangen van geld en kleding. Want hij zegt, ik draag jullie op. Ik vertrouw jullie toe aan God en aan het woord van zijn genade. Eigenlijk vertelt Paulus daarin in drie woorden wat hij 3 jaar lang er in Efeze verkondigd heeft. En wij willen duidelijk maken. Ik vertrouw jou toe aan God en aan het woord van zijn genade. Daar kun je heel de Bijbel mee samenvatten. Daar gaat het om in de Bijbel. Sola gratia. Daar heb je het. Een van die kernwoorden van de Reformatie. Door genade alleen. Gods genade houdt in dat hij niets anders wil dan mensen gratis te voorzien van al zijn gaven. God zelf doet niet liever dan geven. Gaven. Om er een paar te noemen. Als je je even voorstelt dat wij hier deze aarde mogen leven. Dan is de wereld groot. Wereldbol. Als je iemand hebt die naar Nieuw-Zeeland reist, die kan het je vertellen. Of wie naar Thailand op vakantie gaat, dan zit je uren in een vliegtuig om daar te komen. Nog ben je de wereld niet rond. Dan is het heel groot, die wereld. Maar ja, als je het heelal neemt, dan is het niet meer. Ja, wat is het? Een speldenknop in dat heelal waar wij op leven. En dat je dan net dit ene bolletje hebt, waar je al die condities hebt om te leven. Dat we hier zuurstof hebben, de temperatuur goed is. Hè? Al die dingen bij elkaar, dat we hier vanmiddag niet met gasmaskers op zitten. Dat is zo gewoon voor ons. En toch. En dat is een gave van God, de schepper van het leven. Wat dacht je van nieuw leven? Ook iemand die niets met God heeft, wordt daardoor ontroerd. Als je nieuw leven in je handen hebt. En wij hier mogen horen dat God nog meer heeft willen geven. Geestelijke gaven. En zonder die gaven van God kun je niet leven. Kun je niet geloven in zijn Zoon. Kun je niet geloven dat hij gratis dat nieuwe leven schenkt. Zonder Gods gaven, wat hij geeft, geen leven met hem, nu niet, hier niet en ook niet na dit leven. En gemeente, daarom moeten we het ook hebben over Jezus, de Zoon van God, de Zoon die de Vader gegeven heeft. Want het kan niet anders, hè? Die oudsten die daar samengekomen waren, daar bij Paulus in Mileten, toen ze Paulus hoorden zeggen, ik vertrouw jullie ook toe aan het woord van Gods genade, die hebben bij dat woord onmiddellijk gedacht aan Jezus. Want wil je horen wat God zegt, dan moet je luisteren naar zijn woord wat hier op aarde heeft rondgelopen. Jezus, onze Heer Jezus Christus, het grote geschenk van Gods genade. En hier staat het zo kort en zo bondig, maar Paulus kan er ook met veel meer woorden over spreken. En dat hebben ze geweten daar in Efeze. We hebben het niet met elkaar gelezen, maar je leest dat. Gelijk in het eerste hoofdstuk van die brief, dan duizelt het je ook. Hè? God die ons voor de grondlegging van de wereld uitverkoren heeft. Daar duizel je van. Jij bent iemand. Gekend door God. En deze God heeft een plan met je leven. Hij heeft je ertoe bestemd om aangenomen te worden tot kind van hem. Verlossing uit genade door het bloed van Jezus. Overeenkomstig de rijkdom van zijn genade die hij ons overvloedig geschonken heeft. En wat er verder volgt in Efeze 1. Zo pakt Paulus uit. Kijk, dit is onze God die niet liever doet dan geven. Het is zaliger te geven. Hij is ons daarin voorgegaan. Genade is de kracht die je optilt uit je zondige bestaan. En dat zegt Paulus in datzelfde vers. Het evangelie van zijn genade dat in staat is onze gemeenschap op te bouwen. Hij is bij machte om u op te bouwen. Niet je geld. Ik hoop dat het er nu duidelijk geworden is. Niet onze portemonnee. Niet onze inspanningen, maar alleen genade. En dat je leven is aangesloten op deze grote genade. Dat zal uw gemeente ook hier doen opbouwen. Ik heb niet op de site gekeken van de week bij de gemeente, maar ongetwijfeld hebt u ook een beleidsplan. En ja, een beleidsplan, dat heb je nodig. Er moet iets geschreven worden over gemeenteopbouw, over bijbelkringen, huiskringen, een leeskring, een gebedskring. Prachtig allemaal. Hoe meer momenten die we hebben om elkaar te ontmoeten, om elkaar ook in het hart te laten kijken, hoe mooier. Dat zullen we nooit vergeten. Dat alleen de Heer en zijn genade bij machten is ons op te bouwen. Paulus. Die heeft daar een ander beeld ook voor. Als hij schrijft over die gemeente, ook in Korinthe doet hij dat, dan heeft Paulus eerder een moestuin voor ogen en daar kun je plantjes in poten. En dan zegt hij, de een die poot de plantjes en de ander die komt met de gieter erbij en die maakt ze nat. Maar iedereen is zo bezig, maar één ding kunnen wij niet. Wij kunnen de groei niet geven. Dat is het werk van God. Gemeente, wat is dan het een geweldig woord. Wat Paulus daar, met die broeders die daar gekomen zijn vanuit de Efeze, wat hij ze toevertrouwt. Wat hij ze meegeeft ook om terug te gaan naar Efeze toe. Ik vertrouw jullie toe aan God. Aan het woord van zijn genade, aan zijn zoon. Die in staat is je te laten groeien. Die in staat is je gelukkig te maken. In Hilvers hadden we zo'n afsluiting van het kringseizoen en daar kwamen we een hele mooie vraag tegen. Als mensen van buiten de kerk naar jullie gemeente kijken, wat zien ze dan? Wat voor beeld krijgen ze dan? Dus dat is goed om je dat af te vragen. Wat voor indruk hebben mensen nou, die verder er niet vanaf weten, die weten, ja dat staat hier in die wijk, daar aan de houtkrocht, deze kerk, die Ichterskerk, wat gebeurt daar nou? Je moet er niet gek van opkijken. Als je mensen hebt die er verder weinig van weten, dat ze zullen denken, nou dat is een muffe oude boel. Of dan maken ze zich druk om wat wel of niet mag. Dan kunnen ze discussiëren over zondagsrust en hoe je dat moet doen. Of, als ze eens wat gehoord hebben, helaas ook die dingen die gebeuren, priesters die hun handen niet van kinderen kunnen afhouden. Dat zijn de dingen die bovenkomen als het gaat om kerk. Wat mensen ermee associëren als ze het horen over een kerk. En weet je wat meer? Heb je daar eens wat meer van gehoord? Dan zeg je, nou, in die kerk draait het, daar hebben ze nog eens over zonde, maar dan gaat het om vergeving. Of reddingen in de hemel komen. En natuurlijk gaat het om redding. Maar het is niet het enige. Want waarom wil de Heer onze zonden vergeven? Om ons gelukkig te maken. En daar is de Heer Jezus ook mee begonnen in zijn onderwijs in de bergrede. Zalig, gelukkig, gezegende vredestichters. Die verlangen naar gerechtigheid. En u kent ze, de zaligsprekingen. En precies datzelfde woord wat je daar in Matthäus 5 leest in de bergrede, dat lees je ook hier. Zalig, zaliger te geven dan te ontvangen. Gelukkig zijn met God. En sla de psalmen maar open en gelijk begint het al. Zit je er middenin in psalm 1. Welzalig, gelukkig de man die niet wandelt op de weg van het kwaad. Die niet aanschuift bij de spotters. En wat dacht je? Als je je Bijbel gaat lezen en je leest bladzijde 1 van de Bijbel. En God schiep de mensen naar zijn beeld, mannelijk en vrouwelijk schiep hij hen. En God zegende hen. Dat is mooi om dat te lezen. Dat de mens gemaakt heeft. God zag dat het goed was, zeer goed was. En God zegende hen. Om daarmee aan te geven vanaf bladzijde 1, ik heb je geluk op het oog. Hier begint het. En ik hoop dat je gaat ontdekken en dat het gaat groeien. En Paulus heeft het over een erfdeel of een erfenis. Er ligt iets voor je klaar. Dat wil God geven. Voor wie de Heer lief heeft. Het oog heeft het niet gezien. Het oor niet gehoord. Het is nooit in het hart van een mens opgekomen. Zo overweldigend. En misschien dat je denkt, ja, dat is vaag. Als je het niet kunt bedenken, als niemand het gezien heeft, moet ik daar dan blij van worden? Jazeker, voor Paulus en voor iedereen die de genade van de Heer aanvaardt, is dat de bron van geluk en vrede. Gelukkig. En dan nog gelukkiger worden. Paulus heeft het ontdekt. Dat hij zegt, joh, ik wil jullie wat meegeven als je teruggaat naar Efeze. Bedenk het woord van de Heer Jezus. Het is zaliger te geven dan te ontvangen. Want wie Gods evangelie van genade ontvangt, ontvangt zo ongelooflijk veel, dat hij Jezus wil navolgen. En dan mag je een reflector worden. God heeft zijn genade gegeven. En als je wandelt in het licht met Jezus, mag je zelf het doorgeven op jouw beurt. Het is zaliger te geven. Kijk maar naar de Vader in de hemel. Hij gaf deze wereld. Hij gaf zijn liefde. En lees de Bijbel maar na. Hij geeft zoveel. Hij heeft een geduld met zijn volk Israël ook. Iedere keer weer geeft hij tijd om te leven en tot inkeer te komen. En hij heeft uiteindelijk gegeven het allermooiste wat hij kon geven. Hij gaf zijn eigen zoon. En zijn zoon gaf ons de woorden van leven. En tenslotte gaf hij zijn eigen leven aan het kruis van Golgotha. Hij heeft het zelf laten zien dat het waar is wat hij gezegd heeft. Geven. Ons alles wat hij heeft geven, dat maakt hem en zijn vader en de engelen in de hemel gelukkiger dan ontvangen. Een mooier geschenk ken ik niet. Amen. We gaan de Here danken en bidden. Heer in de hemel, wat bent u groot en goed. Bij alles wat u geeft, dat u zelfs een knipoog geeft uit de hemel, het goddelijk oog belonkt. Dat wij hier in beeld zijn, dat u ons ziet, dat u ons wenkt, dat u ons alles schenkt wat wij nodig hebben. Want uiteindelijk, Here, bent u het die het ons in het hart legt om ja en amen te zeggen op uw grootste geschenk, uw eigen Zoon. Here, leer ons dan geloven. Leer ons ons toe te vertrouwen aan uw genade, om ons rijk te laten maken, omdat u het zelf hebt laten zien, vanaf bladzijde 1 van de Bijbel, dat u niet liever doet dan schenken. En dat wij het mogen leren van u en uw Zoon. Om niet krampachtig te houden wat we hebben, maar om royaal in het leven te staan. Wees met de broeders diakenen ook hier, dat ze de gemeente hier ook daarin voor mogen gaan, in het uitdelen. Heer, we danken u, dat we elkaar mogen groeten, elkaar toe mogen vertrouwen aan uw genade. En zo een nieuwe week mogen ingaan. Blijf bij ons, Heer. Bewaar ons op al onze wegen. Met de kinderen zijn die vakantie gekregen hebben. Dat het goede weken mogen zijn waarin we uitrusten. We helemaal bij kunnen komen. En als we op reis gaan, wilt u ons bewaren op al onze wegen. En als we thuis blijven, zie naar ons om. En wil ons allen in uw hoede nemen. Heer, wilt u zijn met uw gemeente hier. Predikant u hier gesteld hebt, wilt u ook hem aan de zijne goede weken geven. Om weer nieuwe krachten te verzamelen. Heer, wilt u zijn met de ambtsdragers. Geef dat zij ook in de gemeente mogen ervaren dat uw woord doorwerkt. En wees met ieder Heer die betrokken is bij de opbouw van uw gemeente. Heer, wilt u zijn met ons land en volk. We bidden u voor onze overheid. Wilt u al deze mensen wijsheid, kracht geven van boven. Opdat ze goed hun werk kunnen doen. Geef dat ons land ook weer een regering mag krijgen. Heer, tegelijkertijd beleiden we onze schuld voor u, die heilig bent. Hoezeer, hoe ver we bij u vandaan geraakt zijn. De wegen die we zelf denken uit te stippelen. In onze vermeende wijsheid. Heere God, wilt u omzien naar deze wereld, dat bolletje in dat grote heelal, waarop zoveel gebeurt, waar mensen op de vlucht zijn, op zoek naar een betere toekomst, waar mensen al jaren gebukt gaan onder oorlogsgeweld, waar kinderen opgegroeid zijn die iedere dag weer het geluid van kogels en bommen horen. Heer, dat er een eind aan mag komen, in het Midden-Oosten ook. Wilt u zijn dat alle mensen die zich daarmee bezighouden. Ook de groten van deze aarde wilt u ze wijsheid en kracht geven. Want dat doen wij, ze op hun plaats zetten, dat ook zij zich niet kunnen bewegen zonder u. Heer, wilt u al het werk in uw koninkrijk zegenen. Mensen de zending, de bijbelvertalers, de jongeren die op een campings gaan werken deze zomer. Zegent u het, Heer, en geef dat uw koninkrijk mag worden uitgebreid. We danken u, Heer Jezus, dat u ons een gebed ook gegeven hebt. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen. U wil geschieden, gelijk in de hemel als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen. Gemeente, we zingen tenslotte het Psalm 146, vers 1, 5 en 8. Prijs de Heer met blijde galmen. Psalm 146, vers 1, 5 en 8. Gaat heen in vrede en ontvang de zegen van de Heere. Heere, zegene u en behoede u. Heere, doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere, verheffen zijn aangezicht over u en geven u en jullie allen vrede. Amen. Thank you.